Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. In onze Bijbel staat Klaagliederen na Jeremia. Klaagliederen is geen profetie. Het is een verzameling liederen. Liederen geschreven door Jeremia. Daarom staat het boek Klaagliederen direct na de profetieën van Jeremia in onze Bijbel. De liederen zijn geschreven kort na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Je kunt als het ware de tranen nog voelen bij het lezen van klaagliederen. De verovering van het zuidelijke rijk door de Babyloniërs is in 3 stappen verlopen. In eerste instantie is alleen een kleine groep hoogwaardigheidsbekleders naar Babylon weggevoerd. Bij deze groep zat ook Daniël. Die komen we later nog tegen in de podcastserie. Ongeveer 8 jaar later werd een grote groep mensen weggevoerd naar Babel. Bij die tweede groep zat Ezechiël en die komen we ook nog later tegen. En weer zo 10 jaar later besluiten de Babyloniërs Jeruzalem te belegeren. Er gaat niets meer Jeruzalem in of eruit en de situatie wordt onhoudbaar. We lezen dat er op een gegeven moment een zeer grote hongersnood is. Dan besluit de koning zich over te geven. Opnieuw gaat een grote groep in ballingschap. Jeruzalem wordt verwoest, de tempel wordt leeggeroofd en eveneens verwoest. Het is zonder twijfel de grootste tragedie uit de geschiedenis van Israël. Het is deze tragedie die de achtergrond vormt van het boek Klaagliederen. En als we dit boek lezen, dan is duidelijk dat de herinnering aan de ellende van het beleg door de Babyloniërs en de verwoesting van de stad en de tempel nog vers in het geheugen ligt. Dit Bijbelboek staat tot op de dag van vandaag jaarlijks centraal op de 9e dag van de maand Af, de Tisha B'Av. Dat is de dag waarop de eerste tempel in Jeruzalem verwoest werd. En dat is ook de dag dat in 70 na Christus de tweede tempel door de Romeinen werd verwoest. Dit boek heeft voor mij een speciale betekenis gekregen. Toen ik een keer gevraagd werd om te preken op een zondag die samenviel met de 9e dag van de Joodse maand Af, kreeg ik de ingeving om te gaan preken over klaagliederen. Wekenlang heb ik gezocht naar de betekenis van dit boek. Wat moet je met een boek waarin regel na regel een groot verdriet beschreven wordt? Totdat ik stuitte op een aantal colleges van een Joodse hoogleraar over de structuur van dit Bijbelboek en de boodschap die daardoor oplicht vanuit klaagliederen. Toen begreep ik dat zelfs het meest sombere en verdrietige boek uit de Bijbel een belangrijke boodschap heeft. Dat is inmiddels 10 jaar geleden en sindsdien heb ik veel mogen leren van Joodse rabbies. Sindsdien heb ik mij voortdurend bezig gehouden met de studie van de Joodse manier van het omgaan met de teksten van wat wij het Oude Testament noemen. Veel dingen die in deze podcastserie worden weergegeven, heb ik aan hun inzichten te danken. En nog steeds leer ik voortdurend nieuwe dingen. Het boek Klaagliederen bestaat uit 5 liederen. Die 5 liederen vallen samen met de indeling van klaagliederen in 5 hoofdstukken in onze vertaling. Deze liederen zijn geschreven kort na de val van Jeruzalem in 587 voor Christus. De traditie leert dat de auteur Jeremia is en er is geen reden om dat te betwijfelen. Het taalgebruik van de profetieën van Jeremia en klaagliederen hebben veel overeenkomsten. Ook valt op dat in tegenstelling tot veel andere profetieën bij Jeremia de heilsprofetieën in het midden van zijn boek staan. En ook bij klaagliederen heeft het middelste lied een bijzondere positie, zoals we nog zullen zien. De verwoesting van de tempel was voor de Joden een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het was ongetwijfeld de meest dramatische gebeurtenis in de geschiedenis. De tempel was de woonplaats van God. En men geloofde niet dat God het zou laten gebeuren dat de vijanden de tempel zouden verwoesten. Want dan zouden de vijanden kunnen denken dat hun goden sterker waren dan de God van Israël. Ook veel valse profeten gaven dit aan. Maar het ongelooflijke gebeurde toch. De Babyloniërs slaan het beleg rond Jeruzalem en nemen uiteindelijk Jeruzalem in en verwoesten de tempel. Het is een ingrijpende gebeurtenis geweest in de geschiedenis van Israël en de teleurstelling en het verdriet klinken duidelijk door in klaagliederen. De opbouw van klaagliederen is te zien als een noot met een kostbare kern. Om bij die kern te komen moet de schil worden gekraakt. Maar daarin zit iets heel waardevols. Net als veel andere Bijbelboeken uit het Oude Testament heeft het boek Klaagliederen een spiegelbeeldige opbouw. De buitenste schil bestaat uit het eerste en laatste lied. Deze twee liederen hebben verwante thema's. Zo wordt in het eerste lied Jeruzalem beschreven als een vrouw, een weduwe, een vorstin die tot slavernij is vervallen, een vrouw waarvan de minnaars haar vijandig gezind zijn. In het laatste lied wordt eveneens Jeruzalem beschreven als een vrouw, maar het zijn de kinderen die spreken. Hun moeders zijn weduwe geworden. Verder ligt in het eerste lied sterk de nadruk op het feit dat de inwoners van Jeruzalem nu moeten wonen onder vreemde volken. Ze worden in het nauw gedreven. De vijanden zijn heer en meester. In het vijfde lied zien we de andere kant van de medaille. Vreemden hebben bezit genomen van Jeruzalem. Een derde punt van overeenkomst is de vermelding van de zonde van het volk. Zware zonden zijn de oorzaak van de ellende van Jeruzalem volgens het eerste lied. De zonden drukken zwaar als een juk. Jeruzalem is een onreine vrouw. In het vijfde lied wordt eveneens gesproken over de schuld die ontstaan is door de zonde van de voorouders. De tweede schil bestaat uit het tweede en vierde lied. Ook deze liederen bevatten thema's die sterk verwant zijn met elkaar. In beide liederen wordt aangegeven dat God als een vijand zich tegen zijn volk gekeerd heeft. Met name kinderen en zuigelingen zijn slachtoffer van de hongersnood in Jeruzalem die voorafgegaan is aan de val. De schuld ligt bij de leiders, de profeten en priesters. De vijanden kijken toe en vermaken zich. Doordat de thema's van het eerste en vijfde lied verwant zijn en eveneens de thema's van het tweede en vierde lied bij elkaar aansluiten, wordt de aandacht getrokken naar het middelste lied, het derde lied. Maar ook op een andere manier wordt de aandacht naar het middelste lied getrokken. Het eerste, tweede en vierde lied zijn gemaakt op de letters van het Hebreeuwse alfabet. Het zijn zogenaamde acrostichons. Het vijfde lied is geen acrostichon, maar telt wel het aantal versen dat overeenkomt met een aantal letters van het Hebreeuwse alfabet, namelijk 22. Het middelste lied is eveneens gemaakt op de letters van het Hebreeuwse alfabet. Echter, het derde lied gebruikt elke letter van het Hebreeuwse alfabet 3 keer en heeft dus geen 22 versen, maar 66 versen. Het middelste lied is wat betreft de thematiek anders dan de andere liederen. Terwijl de andere liederen nadrukkelijk spreken over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, vinden we in dit derde hoofdstuk vrijwel geen rechtstreekse verwijzingen naar deze tragedie. De reden is duidelijk. De dichter wil niet blijven stilstaan bij de geschiedenis, maar lessen trekken voor alle gelovigen. Het derde lied bestaat uit 3 duidelijk te onderscheiden delen, die alle 3 ongeveer gelijk in lengte zijn. Deze 3 delen zijn eenvoudig te herkennen. De gevoelens die beschreven worden in het eerste deel van het derde lied zijn intensief. God is afwezig, sterker nog, God wordt beschreven als een vijand die zich tegen de schrijver keert. Hij leeft in duisternis, het licht is verdwenen, het is alsof hij in de gevangenis zit, met muren om hem heen. Even verderop wordt het nog heftiger. God is als een beer, als een leeuw die naar hem op zoek is, als naar een prooi. En misschien nog het ergste, zelfs als hij schreeuwt tot God, dan luistert God niet. God heeft zijn oren gesloten voor zijn gebed. Dan gaan we naar het tweede, het middelste deel van het derde lied. In het begin van het tweede deel staat tot 3 keer toe het woord hopen. Hier komen we voor het eerst in klaagliederen het woord hopen tegen. En dit woord vinden we alleen maar in het middelste deel van het derde lied. We zien een dichter die niet blijft zitten in de ellendige situatie van het moment, maar vooruitkijkt. Hij heeft zijn hoop op God gevestigd, want hij is goedertier en barmhartig. In een andere vertaling wordt het vertaald met een God die genadig en met ontferming is. De dichter weet dat God naar hem zal omzien, ook al heeft hij het niet verdiend. Hoe hij dat weet? Dat moet hij uit ervaring weten. De dichter put moed omdat hij in het verleden ervaren heeft dat God ondanks alles naar hem zal blijven omzien. Bij het woord hoop denken we in het Nederlands al snel aan iets dat lang niet zeker is. Maar dat is niet de Bijbelse betekenis van het woord. Het gaat hier om een vast vertrouwen dat God daadwerkelijk zal zien en ingrijpen. Een zeker weten, gebaseerd op het vertrouwen in God. We moeten wachten op God in de wetenschap dat Hij onze ellende zeker ziet en zal ingrijpen. Als we het blijven verwachten van God, dan zullen we niet teleurgesteld worden. Dat is wat hier staat. Het slot van dit deel bevat twee opmerkelijke conclusies. Het eerste is dat ook het kwade door God gebruikt wordt om ons iets te leren. Het tweede is dat als het ons tegenzit, we opgeroepen worden onszelf te onderzoeken. We moeten beseffen dat dit lied een emotionele oproep is van een dichter, geen theologische beschouwing. Maar hier wordt wel duidelijk dat God alles wat in ons leven gebeurt wil gebruiken om ons leven te sturen en ons dichter bij Hem te brengen. God wil alles wat ons overkomt gebruiken om onze relatie met Hem sterker te maken, om ons te brengen waar Hij ons wil hebben. En als er iets is dat tussen ons en God instaat, dan kan God tegenslagen gebruiken om ons daarop te wijzen, zodat we opruiming kunnen houden in ons leven. Als we het begin van het derde deel lezen, dan lijkt het wel alsof er niets veranderd is. In eerste instantie lijkt het derde deel erg veel op het eerste deel van het derde lied. De dichter klaagt opnieuw over zijn lot. Hij heeft het over vijanden, over het lot van de dochters van zijn volk. En opnieuw lezen we dat God onzichtbaar is, verstopt in een wolk, zodat er geen gebed hem bereikt. Veel dingen die hier genoemd worden lijken een herhaling van teksten uit het eerste deel. Als we goed lezen, dan zien we toch een groot verschil. In het eerste deel heeft de dichter het steeds over zichzelf. Het gaat steeds over ik. In de eerste 20 versen staat in elk vers het woord ik, mij of mijn. In het tweede deel van het lied gaat het over de Heer. Maar hier in het derde deel zien we dat de dichter zich rechtstreeks tot God richt. Zo zit er een duidelijke ontwikkeling in het lied. Eerst beklaagt de dichter zich over zichzelf. Dan realiseert hij zich in het tweede deel dat God genadig en barmhartig is en al eerder hem heeft gered. En vervolgens zien we hier in het derde deel dat de dichter zich rechtstreeks tot God wendt. Hier erkent de dichter dat God daarbij geweest is, dat hij de stem van de dichter gehoord heeft. God heeft gezien in welke ellende de dichter zich bevindt, en zo kan hij naar de toekomst kijken. Als het gaat om een uitweg uit zijn huidige situatie, dan verwacht hij het nu van God. Hij is nu niet meer zonder hoop, maar zijn hoop is volledig op God gevestigd, ondanks het feit dat de uiterlijke omstandigheden niet gewijzigd zijn. Zoals al aangegeven is, is de dichter van de klaagliederen vermoedelijk Jeremia. En dan valt op dat juist in dit derde lied hij teruggrijpt op ervaring uit zijn eigen leven. Hij heeft het over gevangenschap, over het gevoel in een put te zitten. Uit de profetie van Jeremia weten we dat hij inderdaad twee keer gevangen gezet is omdat men zijn profetie niet wilde aanvaarden. En dat hij een keer in de put is gegooid omdat men hem wilde vermoorden. Gelukkig stond er toen geen water meer in de put en werd hij na een dag weer uit de put gehaald. Het is duidelijk dat Jeremia naar deze ervaringen verwijst in dit derde lied en dat hij uit deze ervaring nu moed put dat God hem hoort en hem zal redden. Ook als de situatie nu bijzonder donker is en hij eigenlijk geen uitweg meer ziet. Dat wordt in het derde lied nog eens op een bijzondere manier duidelijk gemaakt. Het eerste, tweede en vierde lied begint in het Hebreeuws met het woord hoe, met een vraag. Het derde lied begint met het woord ik en sluit af met de naam van God, Yahweh. De dichter begint met zijn eigen ellende te beschrijven, maar hij eindigt met het uitzicht op God. Een Israëlische hoogleraar wees op wat zij het centrum van het centrum van het centrum van klaagliederen noemt. Het centrum is het derde lied. Het centrum van dit lied is het tweede deel. De kern van dit tweede deel is het volgende vers. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. De dichter wil vooral een boodschap brengen aan het nageslacht. Hij wil niet stil blijven staan bij de ellende van de verwoesting van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel en de ballingschap. Nee, hij wil laten zien dat hij geleerd heeft dat God ook in deze ellende niets anders wil dan dat iedereen dichter bij hem komt. En in dat opzicht heeft hij een bijzondere boodschap aan de jongeren. Het is goed als zij leren hun juk te dragen. Juist als we jong zijn, dan is het belangrijk dat we gaan leren zien hoe God in ons leven wil werken. Als we zo leren om in de kleinere dingen op God te vertrouwen, dan zullen we het later, als er grotere problemen zijn, het ook kunnen. En hier zien we de kern van klaagliederen. Jeremia wil zijn ervaringen met betrekking tot het vertrouwen op God overdragen, op de generaties na hem. Hij heeft geleerd om in alle omstandigheden op God te vertrouwen. En daartoe wil je ook juist de jongeren aanmoedigen. Klaagliederen blijkt een bijzondere boodschap te bevatten. Om die te zien moeten we letten op de structuur van de tekst. In eerste instantie valt de spiegelbeeldige opbouw op. De 5 liederen hebben een spiegelbeeldige opbouw, waardoor de aandacht naar het middelste lied getrokken wordt. Deze opbouw is te herkennen door te letten op de thema's die besproken worden. Vervolgens blijkt dat het middelste lied uit 3 delen bestaat, waardoor de aandacht naar het middelste deel wordt getrokken. In dit geval is de structuur te herkennen door te letten op de persoonlijke voornaamwoorden. In het eerste blok gaat het over ik, in het tweede deel wordt over God gesproken en dan gaat het over hij. En tot slot in het derde deel keert de dichter zich rechtstreeks tot God en dan gaat het over u. De trouwe luisteraars van deze podcastserie zullen zich wellicht kunnen herinneren dat we eenmaal eerder een voorbeeld tegengekomen zijn van een tekst waarin het persoonlijk voornaamwoord gebruikt wordt om de structuur van de tekst aan te duiden. Dat was bij het boek Prediker. Ook in dat Bijbelboek moest je letten op het persoonlijk voornaamwoord om de structuur van de tekst te zien. We zijn nu aangekomen bij de situatie dat een groot deel van het volk Israël verdreven is uit zijn eigen land. Het Noordelijke Rijk is door de Assyriërs in ballingschap gevoerd. En nu is het Zuidelijke Rijk door de Babyloniërs weggevoerd. Zowel in het noorden als het zuiden zijn slechts de armste mensen uit de bevolking achtergebleven. Ogenschijnlijk is er hiermee een einde gekomen aan het land Israël. Toch gaat de geschiedenis verder. We zullen in de volgende afleveringen gaan zien hoe het verder gaat. Eerst gaan we kijken naar Daniël en Ezechiël, die naar Babel zijn weggevoerd. En vervolgens pakken we de draad van de geschiedenis weer op. Tot de volgende keer. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En dat wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel hem dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.